Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 66, het 8e en 9e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. 9 van 66. Van Jeremia, het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Jeremia 31, van 1 tot en met 20. Doch doen wij vooraf met de ganse strijdende kerkbelijdenis van een algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen het laatste vers van Psalm 105, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon,
onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
33 van onze Heidelberger Catechismus. Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen zo 80. Uit twee stukken, uit de afsterving van de oude en uit de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vrede. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken, zo vraagt ten slotte vraag 91. Alleen die uit waar geloof naar de wet God, alleen hem ter eer geschieden en niet, die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het gaat dus in deze 33e zondag over de waarachtige bekering tot God. Twee gedachten willen we toelichten. In de eerste plaats, wat is het wezen van deze bekering en hoe openbaar is die bekering? Dus de waarachtige bekering des mensen tot God. En wat is daar het wezen van en hoe openbaar is die bekering zich? Vindt u het niet een beetje vreemd dat er over bekering gesproken wordt in zondag 33? Had u eigenlijk niet verwacht dat daar in zondag 1 over gesproken zou worden? Sommige mensen die menen dat je eerst zondag 1 beleeft en dan zondag 2 en dan zondag 3 enzovoort, die moeten het hier toch wel een beetje moeilijk mee hebben. Dat er pas in zondag 33 gesproken wordt, nadat we dus gehad hebben over de kennis der ellende, over de verlossing, over de sacramenten, over de verzekering van het geloof, dat daarna de onderwijzer pas gaat spreken over de waarachtige bekering des mensen. In het stuk der dankbaarheid, nota bene. Het is niet zo vreemd als dat het lijkt, als u begrijpt dat de onderwijzer hier niet zozeer wil spreken over de wedergeboorte, maar over de bekering. De bekering als een werk van de mens door de Heilige Geest, dat zeg ik er haastig bij, niet op de wijze van het leger des heils of welke andere opwekkingssamenkomsten en groepen nog meer op bekering mogen aandringen, dat zult u straks wel zien. Het is een bekering door den Heilige Geest, het is de arbeid van Christus in het hart van een dode zondaar, maar dan toch als een werk door de mens verricht. God wederbaart een zondaar. Dat is een werk dat doet God in ons zonder ons. En de wedergeborene bekeert zich tot God door zijn geest. Elke dag een klein beetje. Net zolang totdat we straks met onze laatste snik bekeerd zijn. Dan zijn we bekeerd. Zo, in dat licht moet u het zien. Hier zijn we altijd nog maar toe aan het ons bekeren, ten beste. En de Allerheiligste, die is nog maar een heel klein beetje bekeerd. Daar spreekt de onderwijzer over. En dan hoort dat stuk der bekering, dat begrijpt u, tot onze vernieuwing. Daarvoor is dus breedvoerig gesproken over onze verlossing. Wie waren we, wie zijn we door de zonde geworden, hoe heeft God ons gevonden, wat heeft God toen aan ons gedaan, hoe zijn we toen geworden? En nu in dat stuk der dankbaarheid, daar zegt de onderwijzer, en mens, nou zegt God tot zijn kinderen, mijn kind, wat is daar nu de vrucht van in uw leven? Als ik dit nu allemaal gedaan heb, wat hiervoor beschreven staat in die 30, 32 zondagen, wat is daar dan uw antwoord op? Het antwoord van uw leven. Want hiertoe heb ik u verlost, dat gij mij vruchten dragen zat. Laat ons daar goed aan denken. Opdat we vanavond eens uit het kringetje van onszelf werden uitgebroken. En dat we toch eindelijk eens gingen zien wat het doel van ons leven is. En waartoe God ons zijn evangelie verkondigt en zijn sacramenten geschonken heeft. Waartoe hij ons zijn heilige geest heeft gegeven en ons tot nieuwe mensen gemaakt heeft. Hij heeft het toch waarachtig niet gedaan. Opdat we als van die geestelijke renteniers vergenoegd in ons tuinhuisje zouden zitten. En in onze handen wrijven. En als Jona uit de vette Nineveh zouden zien vergaan. Dat goddeloze Nineveh, de wereld waarin we leven. Nee, de Heere die heeft ons een nieuw leven gegeven. Opdat in ons zijn genade aan de wereld bekend gemaakt zou worden. Opdat de mensen aan ons zouden zien wie God is. Daartoe, wij, die een nieuw leven van God gekregen hebben, wij zijn geschreven brieven door Christus, die gelezen moeten kunnen worden door alle mensen. Daarom zijn we in de wereld. En naarmate, ik heb er vanmorgen reeds over gesproken, naarmate we weer gaan beseffen dat we een ambt hebben. Ambtdragers zijn. Wij alle, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Naar die mate zal het ambt ons zwaarder wezen dan onze eer. Ik durf te zeggen, dan ons heil. Als u het maar niet losmaakt van elkaar. God zoekt in zijn eer onze zaligheid. En ook, dat is ook waar, in onze zaligheid zijn eer. Maar nu moet dat ook ons welbehagen zijn. Dat we in de ontferming waarmee God zich over ons ontfermd heeft, weer begeren te leven tot zijn eer. Dan heeft God zijn doel en dan zijn wij zalig. Want daarin hebben we toch alleen maar het leven. Om in zijn dienst te zijn, weer te beantwoorden aan de bestemming. Waartoe God ons gesteld heeft. Dan hoort het dus duidelijk thuis in het stuk der dankbaarheid. En dan begint de onderwijzer te vragen, wat is nu het wezen van die bekering? Uit hoeveel stukken bestaat die waarachtige bekering? Ik geef toe, u kunt met dat woord stukken maken. Dat is natuurlijk de bedoeling van onze onderwijzer niet. U moogt dat gerust laten staan. U zou ook kunnen zeggen, de bekering is één geheel en daar zitten twee kanten aan. Nou ja, dat heeft de onderwijzer ook bedoeld. Daar zitten twee kanten aan die ene bekering. Als u dit maar voorop stelt, dat u niet, als u over stukken hoort, daar een afstand tussen maakt. Een afstand ook in tijdsorde, zo in de zin van eerst 2 of 3 of 5 jaar het eerste stuk en dan misschien nog een kort poosje het eind van uw leven. Het laatste stuk, dan heb u misgetast. Dat is beslist de bedoeling van de onderwijzer niet. Hij wil ons hier de bekering laten zien. De inhoud, het wezen van de bekering. En dan zegt hij, die bekering, die heeft twee kanten. Uit twee stukken. En die twee stukken noemt hij de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En dan staat er dat hierin uitgedrukt wordt de bekering des mensen. gaat hier dus over de bekering van de mensen. De mensen, vroom en goddeloos. De oudste zoon uit Lucas 15, net zo goed als de jongste zoon. Ik wil er niet over twisten. Die meer nodig had bekeerd te worden, zich te bekeren. Ik denk, en het is wel gebleken, dat de oudste zoon er nog meer moeite mee had dan die doorbrenger, de jongste zoon. Beide waren ze onbekeerd. Beide waren ze verloren. De een aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant. Maar beide in de sloot terecht gekomen. Beide verdronken. Beide verloren voor God. Laten we daar goed rekening mee houden. Ik weet wel, die gedachten zoals in andere kerken soms, dat men dat woord bekering ziet als noodzakelijk voor de buitenkerkelijke, de ongelovigen, zoals men ook bijvoorbeeld in de Romeinse kerk spreekt over de bekering. Daar is de bekering niet een zaak van je hart, maar daar is de bekering een komen uit het heidendom tot de kerk. Of uit een andere kerk, een protestantse kerk bijvoorbeeld, tot de Romeinse kerk. Daar zeggen ze, hij heeft zich bekeerd. Dan is hij rooms geworden. Heeft hij zich laten dopen, is hij tot die kerk gekomen. Verder wordt niet gevraagd, heb u een hartelijke droefheid, heb u een hartelijke blijdschap? Wat is het werk des geestes in u? Er wordt enkel maar gevraagd, u was zo en u bent nu hier gekomen. En u neemt deel aan het sacrament, u laat zich onderwijzen, u laat zich inleiden en leven in deze kerk en u bent u bekeerd. Daar zijn ook mensen buitenom die zeggen, ja, bekeren, natuurlijk, dat moeten mensen doen die in de goddeloosheid leven, die in de zonde leven. Maar wij, kinderen van God, die het teken van het verbond dragen, die in het verbond zijn opgenomen, van ons mag je niet eisen dat we ons bekeren zullen, of dat we bekeerd moeten worden. Wij veronderstellen dat dat in ons leven plaatsgevonden heeft. En het is waar, we moeten verder elke dag nog zonde afkappen en betrachten in de wegen des Heren te wandelen, maar de zaak als zodanig is toch wel rond. We kunnen ervan op aan dat wij dan toch in ieder geval niet vallen onder die eis van bekering. Hier staat dat de bekering, de waarachtige bekering des mensen, geen mens uitgezonderd. U weet, dat was ook de fout in de gedachtegang van Nicodemus, dat hij meende, toen hij tot Christus kwam, van hem ten laatste te horen wat hij nog meer doen moest om het koninkrijk der hemelen te mogen binnengaan. En toen heeft Jezus hem gewoon op een ander spoor gezet. Toen heeft Jezus tegen hem gezegd, Nicodemus, je bent op de verkeerde weg. Je bent op een hele verkeerde weg. En die heeft hem op die andere weg gezet. Wel nu, dat is nodig, zeg ik, voor de dronkaard, voor de dieven, voor de hoeren. En dat is nodig voor de beste brave jongens en meisjes, waar nooit iemand één zonde van heeft ontdekt. Dat is nodig voor de aller serieuste mensen. Dat is nodig voor die mensen die zo van harte instemmen met alles wat in de Bijbel staat. En die zo goed weten hoe God de mens bekeert. Ook die mensen moeten bekeerd worden. Moet ik het anders zeggen, ook die mensen moeten zich tot God bekeren. Want ach, je staat er wel eens versteld van dat mensen die zo vlot zijn met de belijdenis, dat ze midden in de dood liggen, dat ze geen goed kunnen doen, aan de andere kant toch altijd weer zo ontzaggelijk goed weten hoe er gepreekt moet worden en wie het bij het rechte eind heeft en wie er wel naast zal zitten, bij wie het echt is en bij wie het wel niet echt zal zijn. Ik vraag me altijd af, staat in de Bijbel van die mensen niet dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Of geldt die tekst dan juist niet voor hen die met een bepaalde trots durven zeggen dat ze nog maar gewone onbekeerde mensen zijn? Nee, ook die mensen die doorkneed zijn in de Bijbelse waarheid, die de waarheid van A tot Z kunnen noemen. Ook die mensen, die moeten zich tot God bekeren. Ook die mensen moeten met alles wat ze menen te weten van zichzelf, van anderen en van God overboord hun leven verliezen. Opdat het in hun leven ook eens een keer waar wordt dat ze gaan bidden, o God, help me, want ik ben verloren. Ook die mensen. Want met onze wetenschap dat God ons bekeren moet, kunnen we oud worden en genoegelijk leven 80, 90 jaar lang, maar dan toch voor eeuwig verloren gaan. Denk erom, we kunnen dwepen met de noodzakelijkheid van de ervaring van deze dingen en daarmee zelf buiten schot blijven. 9 van de 10 keren dat zulke mensen altijd spreken over het bekeerd moeten worden en nooit over het zich moeten bekeren. Maar als u met aandacht de Bijbel leest, dan zult u bemerken dat waar dat woord bekering valt, het meestal geschreven staat in verband met de wederkeer van het volk van God. Bij uitzondering wordt gesproken over de bekering van de heidenen, die buiten zijn. Veel meer wordt gesproken over de bekering van het volk van God. Israël, de kinderen des Heren, het afgekeerde Israël, de trouweloze kinderen. Waar de Heer elke keer weer opnieuw van zegt, Israël, bekeer u toch tot mij. Dus, dit woord, dat staat er niet alleen voor degenen die nog in hun ongeloof zijn, maar dit staat er ook en in het bijzonder voor degenen die van God geloof geschonken gekregen hebben. Dit woord staat er ook in zonderheid voor degenen die tot God bekeerd zijn. Die vinden ook hierin een machtige prikkel om zonder ophouden de strijd tegen de doodsvijanden te blijven voortzetten, totdat de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan. En we de kroon der overwinning uit de hand van de rechtvaardige rechter zullen hebben ontvangen. En aan het eind van onze strijd de lauweren door Christus ons toegedeeld aan zijn voeten zullen nederleggen, gevende hem de eer. En die waarachtige bekering staat er, die bestaat uit 2 stukken. Uit de afsterving van de oude en uit de opstanding van de nieuwe mens. Bestaat uit sterven en gelijk leven. Bestaat uit droefheid en gelijk blijdschap. En die duurt het hele leven. En die gaat over alles wat we zijn en wat we doen. Dus die waarachtige bekering, het wezen daarvan is niet zozeer een geweldige schrik, een hevige ontroering, een buitengewoon angstgevoel, of ook niet een gevoel ons het hartje zonder meer. Dit alles samen vindt u in de waarachtige bekering. Maar in dat alles, of boven dat alles, is de waarachtige bekering, staat het een sterven en een leven. Als ik het zo mag zeggen, een onbekeerde, die zich tot God niet bekeert, dat is een mens uit één stuk. Al is hij in 1000 verschillende richtingen en hartstochten en allerlei drijvingen van zijn wil verdeeld, het is toch een mens in één stuk. Ten diepste, dan houdt hij niet van God. Ze kent hij God niet, en ten diepste heeft hij niks voor God over. Heel zijn godsdienst is in feite dienst aan zichzelf. En al zijn kronkelwegen, waarin dat hij zich dan toch probeert te bekeren, is niets anders dan camouflage. Om onder de tuchtiging, onder de straffen, onder de oordelen, onder de toorn van God weg te komen. Hier gaat het over de waarachtige bekering. Dat woordje zullen ze er wel bij gezet hebben, omdat in de praktijk blijkt dat er zoveel bekeringen zijn, waar later van blijkt dat ze niet waarachtig geweest zijn. bekeringen in de nood van ons leven, wanneer ziekte of dood dreigt, wanneer we voor zware posten gesteld worden, wanneer we in buitengewoon ellendige omstandigheden gekomen zijn, ach, dan kunnen we soms onder de druk van de omstandigheden zo ontzettend veel doen, zo ontzettend veel laten. We kunnen dan de Heere zoveel beloven en we kunnen ons leven zo radicaal veranderen. Maar het gaat dan, wat ik ook enkele weken geleden nog gezegd heb, het gaat dan ten diepste altijd om het ontlopen, het ontgaan van de gerechtigheid van God. Terwijl dat in de waarachtige bekering de smart over de zonde een plaats heeft, de zonde bedreven, juist tegen de heiligheid God. Dat is een duidelijk onderscheid. In die bekering die niet waarachtig is, waar dat hij dan ook uit voortspreekt, daar wordt de band aan God gemist die bestaat in de waarachtige liefde tot God. In de waarachtige bekering, daar is een sterven van de oude, maar daar is ook een opstanding van de nieuwe mens. Als de armen van de weg gaan, ze kunnen nooit samen omhoog gaan. Als de een naar beneden gaat, dan gaat de ander naar omhoog. Zo is het hier. Als de een sterft, dan leeft de ander. Als het ene deel afgebroken wordt, dan staat het andere deel op. Of ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Moet ik zeggen, als het ene deel omhoog gaat, dan gaat het andere deel naar beneden. Ik durf niet te spreken, omdat de praktijk me zal ogen straffen over eerst dit en dan dat. Sommige mensen, die hebben wel eens enkele teksten uit de Bijbel, dat zeggen ze, eerst dat, hier staat het. Maar daartegenover kunt u ook zoveel andere teksten stellen. Als bijvoorbeeld Johannes zegt, hij moet wassen en ik minder was. Dan staat daar duidelijk, naarmate hij was, naarmate die ene arm omhoog gaat, gaat die andere arm naar beneden. Daar staan ook teksten die duidelijk de andere kant heen wijzen. Dat uw verootmoedigingen mij groot gemaakt hebben. Daar zegt David, heren, hoe dieper u mij met mijn neus op de feiten drukt, van mijn verlorenheid, van mijn hulpeloosheid en van mijn ellendigheid, hoe meer ik aan de andere kant mijn troost zocht bij uw genade en mijn sterkte bij de God des levens. O, u doet heel dom als u mensen veroordeelt die of naar de een of naar de andere zijde spreken en die u dwingen wilt in een bepaald patroon waarin u meent dat God werken moet. Nee, het werk van de Heilige Geest, dat is niet gelijk aan het werk van de lopende band. Daar is ook te dien opzichte verscheidenheid. Ik weet nog dat ik vroeger bij de oude vrome in huis was en dat die mensen soms in hun eenvoud zeiden, maar dat was toch een stukje praktijk. Ze zeiden, ach, wat de een van voren leert, dat leert de ander soms van achter. En ik weet, dat kan een holle frase worden, maar daar ligt toch een stukje levenspraktijk in. Dat is waar. Ik kan voorbeelden uit de Bijbel aanhalen, waarin mensen die door God opgezocht zijn, terstond verheugd waren over de grote genade die God aan hen bewezen had. Ik hoef alleen Levi maar te noemen. Tot wie de Heere zei, kom Levi, volg me. En hij richtte onmiddellijk een grote maaltijd met de Heere aan. Hij was van stonden aan verblijd. Ik denk, nou ja, ik noem er nu toch al een paar. Vergeef het me. Maar ik denk aan de stokbewaard. Die van stonden aan verblijd was. Dat hij met zijn hele huis aan God gehoorzaam geworden was. In een ogenblik was zijn droefheid in blijdschap veranderd. En de schaal sloeg door naar de blijdschap. En hij hield de maaltijd aan.
En hij waste de striemen van de apostelen en ze waren samen verblijd in de Heer. Het gebeurde allemaal maar in 1 uur. In 1 uur. Om 9 uur toen zat die man nog in de dood, bij wijze van spreken. En om 11 uur toen stond de feest dit aangericht en toen zongen ze de hoogste lofzang. U wilt toch niet zeggen dat het niet echt was? U moet ook niet zeggen, ja, dat was een bijzonder geval. Elke bekering is een bijzonder geval. Er is nooit een normale bekering. Gods bekering is altijd een wonderwerk. Dat zal je altijd passen. Voor jezelf en ook voor een ander. Als je het zelf ervaart, dan zeg je, oh God, dat heb ik nooit kunnen denken. Dat is een wonder in ons ogen. We zien het, maar we kunnen het niet doorgronden. Het zijn allemaal extraordinaire, buitengewone wonderen die God doet. Of het nu een Lydia is, die God het hart opent onder het woord van Paulus, of het nu een stokbewaarder is, of het een moorman is, of het een moordenaar is aan het kruis, het zijn allemaal wonderen van Gods genade. Maar deze twee zijden, die zijn altijd aan diezelfde zaak. Wie alleen maar spreken kan over afsterven van de oude mens, wie alleen maar spreken kan over zonde en over schuld, wie alleen maar bedroefd kan zijn, die is niet bekeerd. En die bekeert ook niet tot God. Omgekeerd is het ook waar. Mensen die alleen maar Hosanna zingen. Die zeggen, oh dat heb ik al lang achter de rug. Dat stuk van ellende, dat ben ik al lang voorbij. Nee, we moeten nu loven en prijzen, want we zijn kinderen van onze Heer. Die weten er ook geen salade van. Die hebben er ook niks van ervaren. Die weten niet dat deze bekering pas eindigt. Straks. Wanneer van Jezus voeten neerzakken. Wanneer we de kroon uit de hand van de rechtvaardige rechter ontvangen. Nu, dat is het wezen van de bekering. En nu gaat hij verder. Wat is nu de afsterving van die oude mens waar hij in 88 over spreekt? Dat is een hartelijk leefwijze. Dat we God door onze zonde vertorend hebben. Let hier op dat woord hartelijk. Want, ik heb straks gezegd, daar is ook veel schijnbekering, tijdelijk onder de druk van zware omstandigheden. Een schijn van echtheid, maar het komt niet tot de diepte, tot het binnenste van het hart. Eerst belicht de onderwijzer de negatieve kant. En dan zegt hij, het is een hartelijk leedwezen. Dat woord leedwezen, dat vind ik prachtig gekozen. Ik zou geen beter woord kunnen uitdenken. Ik heb straks gezegd, het is niet zozeer schrik, angst, vrezen, ontsteltenis, maar het is meer leedwezen. He? Zoals een kind leed draagt dat zijn moeder verloren heeft. Ach nee, zeker op de dag van het sterven, dan kan dat kind uitzinnig zijn van droefenis. Maar in het vervolg, na wat jaren, dan is die smart gematigd. Dan heeft dat kind niet meer van die verschrikkelijke huilbuien zoals in het begin. Maar elke dag wordt dat kind ermee geconfronteerd, als hij ziet hoe andere kinderen naar moeder gaan, of bij vader raadvraagt. Ik heb geen moeder meer. Ik heb geen vader meer. En dan draagt zo'n kind verborgen leed. Jaren, misschien het hele leven lang. Zoals een vrouw die haar man beweent. Dagelijks, elke dag weer opnieuw de sterkte, de kracht, de leiding van de man mist. En ook omgekeerd, de man die zijn vrouw kwijt is. Elke dag opnieuw dat schrijnende, pijnlijke gemis. Je kan er niet elke dag over praten. De mensen zouden zeggen, oh alsjeblieft, dan komt hij weer. Begint hij weer te kermen. Ja, dat weet ik nou allemaal wel. En daarom spreken ze er vaak ook niet meer over. Maar dat wil niet zeggen dat ze het leed niet gevoelen. Het is een beleving, een ervaring van het diepe gemis. Dat niemand begrijpen kan. Dan alleen dat kind dat ook zijn vader of zijn moeder kwijt. Dan alleen die vrouw of man die datzelfde leed moet meemaken. Nou, dat beeld, dat tekent de onderwijzer. Hij zegt het is een leeddraag. Zo komt er ook door het werk van de Heilige Geest in ons hart een leed, een hartelijk leed. Ach nee, niet zo dat we elke dag veel tranen schrijden die dagen kunnen zijn. Niet zo dat we elke dag met de mensen over kunnen spreken, die tijden kunnen er ook zijn. Maar veel meer dat een gedurige ervaring van mijn hart. O God, ik ben zo bedroefd. Daar is zo'n gemis. Daar is zo'n leed in mijn leven. En waarover gaat dan dat leed? Daar moeten we ook goed op letten. Dat leed gaat daarover dat de God door onze zonde vertoornd hebben. Dus dat is niet het leed dat hier alles op aarde maar mislukt. Dat is niet het leed dat het me hier allemaal tegenloopt in de wereld. Dat is niet het leed dat ik straks sterven moet en misschien wel voor eeuwig verloren ga. Maar dat is het leed dat ik een zondaar ben. Dus niet het leed dat God zo'n toornige God is. Dat had ook die man met dat ene talent, weet u wel, die heeft het in een zweedoek in de aarde verborgen. En die zei, Heer, ik wist u bent een harde heer, hoor. Een harde heer, daar is niet mee te praten. U doet alles wat u behaagt. Ik ben doodsbang voor u. En daarom, hier hebben u uw deel, dan ben ik van u af. Nee, zo niet. Ik weet, zo zijn er mensen die zich in duizend bochten wringen. Die een uitwendig vroom leven leiden, omdat ze bang zijn voor God. Altijd beklemt de angst hun ziel. Altijd is er in hun hart die neergedrukte stemming. Denk erom, je zal in de hand des Heeren vallen. En ze weten een ander ook niet anders te zeggen, dan dat ze eenmaal voor het gericht van God zullen staan. En dat ze eenmaal het oordeel zullen dragen. En dat God de zonde niet door de vingers zal zien. En dat zijn op zichzelf bijbelse waarheden. Wee de mens die daar ook maar iets van zou willen afdoen. Maar het is niet de gehele waarheid. Het kan zelfs eenzijdig gezien tot een leugen gemaakt worden. Als we van God een onbijbels beeld hebben in ons hart. En dat ook op de harten van anderen willen afdrukken. Nee, de echte afsterving van de oude mens bestaat in een leedwezen, een gestadige smart, dat we God door onze zonde vertoornd hebben. Dat leed gaat niet over de toorn, maar dat leed gaat over de zonde. En dat God nou toornig is, omdat wij tegen hem gezondigd hebben, terwijl God vriendelijk was. Maar hij is vertorend geworden. Dat zien we in de waarachtige bekering. Daar zien we dat God vriendelijk was. Daar zien we dat het, net als de verloren zoon. Ik had het goed daar. Aan mijn vader ligt het niet. Ik had het goed vroeger op de boerderij. Hij heeft me nooit kwaad gedaan. Hij verzorgde me. Ik kreeg een ruim zakgeld. Ik kreeg alles wat mijn hart begeerde. Hij had me lief. Maar ik heb zijn toorn opgewekt. Want ik was het zat. Ik was het moe. Ik wilde op eigen benen staan. Ik wilde me niet langer aan de inzettingen van die oude onderwerpen. Ik wilde de wereld in. Zo zegt hij. En nou heb ik zijn toorn opgewekt. Door mijn zonde. Dat is de kern van de zaak. O, daar moet u op letten. Want zo kunt u weten of het echt is. Want gij die waarachtig begeert u tot God te bekeren. Je hebt er behoefte aan te weten of uw werk wel waarheid is. Nou, hieraan kunt u het weten. Dan gaat het hierom dus dat je door uw zonde Gods toorn hebt opgewekt. Die God, bij die milde handen en bij die vriendelijke ogen zijn. Want het is niet eender tegen wie we zondigen. Kan dat we tegen een vijand zondigen. En dan kunnen we zelfs in het zondigen tegen die vijand nog een bepaald behagen hebben. Want we willen hem zoveel mogelijk afbreuk doen. Maar als er een tijd in ons leven komt. Dat we zien dat we tegen onze lieve vader. Of onze lieve moeder gezondigd hebben. Dat we tegen onze lieve vrouw of man of kinderen gezondigd hebben. Als we zien dat we gezondigd hebben tegenover die. Die ons altijd hebben lief gehad. Dan wordt het een hele echte, een heel diepe smart. Dan wordt het een gedurig leed dragen. Net zo lang totdat de oorzaak van het leed is weggenomen. Totdat de zonde waardoor we God getoornd hebben, zijn weggenomen. Want dan zien we die toorn God niet als een onomkoombare stok die elk ogenblik op je neer kan slaan. Maar dan zien we die toren als de spits van Gods liefde. En dan gaan we God gelijk geven. Dan gaan we heel goed begrijpen dat God niet anders kan dan over onze zonde toren. We zouden geen respect meer hebben voor een God die niet toornig was over onze zonde. Dat is dat hartelijk leven. En dat smartgevoel, dat heeft behoefte aan verootmoediging. Tegen zo'n mens hoef je niet te zeggen, zeg je moet je knieën eens een keer gaan buigen. En je moet je zonden eens een keer voor God gaan beleiden. Dat is juist de begeerte van zijn hart. Zo een heeft niet iemand nodig die hem op het matje roept. En die zegt, en nou zal je vertellen wat er in je leven verkeerd gegaan is. Nee, maar die zegt spontaan. Gedreven door de geest. Gelokt door de liefde. En ik beleed. Na ernstig overleg. Mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Die zegt dat hij smart heeft. Leed draagt over zijn zon. En die ze nog nooit uitgeschreeuwd heeft. Aan de voeten des Heren. Die heeft nog nooit echt gevoeld tegen wie die gezondigd heeft. Maar ik geef u de verzekering als u gevoelt in uw hart tegen wie uw zonde plaatsgevonden hebben. Dat u de plaats zoekt waar u uw zonde kunt beleiden. Waar u uw hart uitstort voor het aangezicht van de Heer. En het geeft ook een haat tegen de zonde. Want we gaan die zonde dan ook, hoe langer hoe meer staat er, haten en vlieden. Ziet u wel? Hoe langer, hoe meer. Ik heb straks gezegd, bekering is elke dag wat. Vandaar zijn het strikt genomen geen bekeerde mensen in de wereld. Maar elke dag, hoe langer, hoe meer. Er komt nooit een tijd dat ik zeggen kan, dat heb ik gehad. Want de Heilige Geest, die gaat altijd door de diepte van mijn hart te onderzoeken. En elke keer weer opnieuw, dan zie ik nieuwe gruwelen in mijn hart. Dan zie ik nieuwe staketsels op de weg naar God. Dan zijn er nieuwe onhebbelijkheden, zonden in mijn hart. Waar ik zeg, o God, hoe kon ik dat nou toch doen? Hoe kom ik nou toch in die zonde van? Hoe kom ik u nou toch zo bedroefd? Terwijl dat u zo goed voor me was. Hoe langer, hoe meer. De zonde haten. En vrienden, daar, die de zonde ziet als zonde tegen God, die gaat de zonde ook haten. Hartelijk. Uit de grond. Niet om de gevolgen, maar om de zonde zelf. En van die zonde vrienden. Er zijn tijden in ons leven dat we de zonde zoeken. De zonde doen en een genoegen hebben in de zonde. Maar er zijn ook tijden in ons leven, door Gods genade, dat we de zonde haten. En dan kan het wel eens gebeuren dat diezelfde zonde die wij vroeger gezocht hebben, ons nu zoeken. Dat terwijl wij van die zonde afstand nemen, die zonde steeds dichter bij ons komt. En dan, ach, dan is het toch niet het werk van een lafaard. Maar dan is het het werk van een gelovige. Om van die zonde te vlieden. Weg te vlieden. Vlieden van de zonde. Dat is altijd een vliede tot God. Een vliede naar die schuilplaats des Allerhoogsten. Een vliede naar de reddende kracht van Gods genade. Dat is een dappere vlucht. Zo vliede alleen helden. Zo vliede alleen Gods kinderen. Om de zonde te ontgaan. En om in gerechtigheid te leven. En de andere kant, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dat is een hartelijke vreugde staat er. In God. Door Christus. En lust en liefde. Om naar de wille God. in alle goede werken te leven. Ook weer dat hartelijke. Ach, er is veel vreugde. Want heel de wereld, die kent plezier. Maar dat is geen wortel aan. Dat is geen bodem om. Als je dan s'avonds je hoofd op het kussen legt, dan ben je leger, ellendiger, hulpelozer, armer, als ooit tevoren. Maar de vreugde in God, dat is een vreugde, staat er, door Christus. Dat is een vreugde in God. O, denk hieraan, gelovig, want u twijfelt soms aan de waarheid van het werk van God in uw hart, omdat u zo weinig vreugde kent in uw leven. U zegt wel eens tot uzelf, wie ben ik toch? Wat heb ik toch weinig blijdschap? Wat kan ik toch weinig vooruit? Wat zit ik toch altijd maar tegen een donkere muur? Wat ben ik toch voor een ellendig, miserabel mens? Wat heb ik toch weinig vreugde? Ach, tot die vreugde hoeft u zelf niet op te draaien. U zou het ook niet kunnen. Maar luister, dit is een vreugde in God. Dan zingen zij in God verblijf. Aan hem gelijk. Om zijn wegen. Om zijn werken. En zeg eens, bent u daar vreemd aan? Heb u nooit een tijd dat u om God, in God verblijft? Misschien lag u wenende voor God vanwege uw zonde. Maar u kon gelijk hartelijk verheugd zijn om zijn genade. Want dat kan samengaan. Hè? We kunnen wenen. We kunnen zielsbedroefd zijn en gelijk in ons hart een onuitsprekelijke vreugde hebben. Zulke vreugde dat we al het goed van de wereld om deze vreugde niet willen missen. Want het is een vreugde in God, om God. Het is een vreugde, staat er, door Christus. Dat wil zeggen, als ik het geheim der verlossing ontdek, als de beloftenissen van Gods vergevende liefde op mijn hart gebonden worden door de Heilige Geest. Als ik slagen verdiend heb en God vertroost. Als ik verdiend heb te worden buitengestoten en hij haalt me als een taak. Als ik nog niet waard ben een plaatsje van een huurling te krijgen. En hij geeft me deel van een kind. Om Christus wel. Dan ben ik in God verblijd. En als God me de oorzaak daarvan doet zien. Dat hij mijn ongerechtigheid gelegd heeft op de schouders van zijn lieve zoon. Dan kent mijn liefde en mijn vreugde geen grenzen meer. Dan ben ik in de hemel. Dan is mijn leven met Christus verborgen in God. Dat is die hartelijke vreugde. En daar gaat aan gepaard een lust en een liefde. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Die boom. Die goede boom, die zal ook goede vruchten voortbrengen. Niemand hoeft me te zeggen dat ik dan toch ook eens een keer goed met mijn naasten moet gaan leven. En niemand hoeft me dan te zeggen dat ik die oude feiten nu eens uit de weg moet gaan redden. En niemand hoeft me dan te zeggen dat daar en daar en daar nog mensen leven. Die wachten op mijn hulp. Het kan niet anders. Dan ga ik de beeldenis van Christus dragen. Dan ga ik me bekommeren over de verloren. Dan ga ik net als hij mijn vijanden zoeken. Opdat ze ook de genade God in Christus zouden mogen bekennen. Dan kan ik niet zwijgen. Dan moet ik met mijn ganse leven God dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Het is een lust, staat het. En het is een hartelijke liefde. Het is de begeerte van mijn hart. Het is een vreugde der ziel. Dat is een waar element van de waarachtige bekering. Hoor. Zoals een waar element die hartelijke droefheid is. Zo is ook een waar element die hartelijke vreugde. O, denk erom. Ge moogt uw droefheid wel tonen. Maar zult vergeten ook uw vreugde te tonen. Zult ge niet vergeten ook te spreken van uw hartelijke bekken. Want er zullen meer zondaren voor God gewonnen worden wanneer ge spreekt van uw hartelijke vreugde dan wanneer ge klaagt over uw slechtheid, over uw zondigheid en over uw gode ongelijkvormigheid. Ik herinner me wat mijn moeder altijd zei. Als ik bedroefd ben en als het donker is, dan vlucht ik maar in het verborgen naar de Heer. En als ik goed van God mag spreken, dan doe ik het maar in het openbaar. Daarin wordt een Heer meer verheerd. En dat is een wezenlijk deel, zeg ik, van de waarachtige bekering. Soms wekt het onder ons wel eens wat wantrouwen, omdat we niet meer met beide voeten op de schrift gefundeerd staan. Omdat we misschien meer luisteren naar wat Jantje, Pietje en Klaasje over de bekering zegt, als wat de Heidelberger catechismus, die gegrond is op het woord van God, van de waarachtige bekering. Want laten we eerlijk zijn, we weten met veel bekeringsgeschiedenissen uit de Bijbel geen raad meer. We weven er hele verhalen omheen, omdat ze eigenlijk niet meer passen in vele denkpatroon. Maar dat is levensgevaarlijk hoor. Op deze wijze snijdt u zelf de weg af. En op deze wijze maakt het werk van de Heilige Geest in vele kinderen God verdacht. Deze beide zijden, die zijn aan het werk van God. En laat de Heer dan maar naar zijn patroon en naar zijn model mensen bekeren. Maar deze beide zijden, die zijn er in het leven van een bekeerde, van een gelovige. En die staat er tenslotte nog. Als dat leven dan goede werken voortbrengt. Hartelijk. Alle goede werken. Wat zijn dan goede werken? Waaraan kan ik dan weten of de vruchten die het mogelijk voortbrengt goede vruchten zijn? Nou zegt de onderwijzer, dat kunt u hieruit weten. De vruchten van dat nieuwe leven, dat zijn vruchten die geschieden, of die groeien uit het geloof. Dus uit het geloof in God, in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Dat is maar niet iets waar ik op een gegeven dag van zeg, dat ik zal ook eens een flinke gift in de collecte gaan doen. Of ik zal die of die ook eens eventjes helpen, want die zit zo in de nood. Maar dat is de natuurlijke uiting van het geestelijk leven. Dat is geen krachtinspanning. Dat is niet iets extra's in je leven doen. Dat is leven uit Christus. Dan kan je niet anders meer. Zoals je vroeger niet anders kon dan hatelijk zijn en trots zijn en hoogmoedig zijn en met je ellebogen werken. En altijd de beste en de eerste en de grootste en de voornaamste zijn. En nu kan je niet anders dan dienen. Dan die ander in zijn hulpeloosheid opzoeken. Aan zijn lasten gaan tillen. Proberen zijn noden te zien. En mogelijk de weg te wijzen naar hem die in de wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken. Want het is onmogelijk als je zelf op de schouders van de herder ligt. Als je als een krachteloze gedragen wordt op de armen van Jezus genade. Dat je anderen de zaligheid niet zou gunnen. Dat je hard kan zijn tegen anderen. Nee, dan heb je zelf je vijanden lief. Dan heb je geen mens meer die je haat in deze wereld. De zonde wel. De zonde haat. Maar niet de mens. Ook niet de zondige mens. Want dan weet je. Dat ook die zondaar, even verloren als u, voorwerp is van Gods ontferming. En dat, zou de Heere zich naar u nederbogen, ook hij zich naar die wil nederbogen. Dus werken die uit het geloof voortkomen. Ergens zegt Paulus, al doe je nou nog zo ver, al ben je nog zo lief in je natuurlijk bestaan, zonder dat je door het geloof Goden behagen wil, je naaste wil dienen, is je werk ijdel. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Augustinus heeft gesproken over de deugden der heidenen als over blinkende zonde. Maar waardoor het geloof geschiet, dat is God aangenaam en dienstbaar aan de naaste. En de werken moeten ook zijn naar de wet van God. Ze moeten dus niet uit onze eigen brein ontspruiten. De Heere moet het voorgeschreven hebben in zijn wet. Dan alleen kunnen ze God aangenaam zijn. Want we kunnen zelf wel vele wetjes maken, maar daar zegt de Heere van te vergeefs eren ze mij. Lerende leringen die geboden voor mensen zijn. We hebben vaak ook zoveel geboden waar we elkaar mee belasten en beladen. Die we elkaar als een zware last opdrukken. Waar we elkaar verdacht mee maken. Dingen waar de Bijbel niets van afwijkt. Zo leven en zo leven, zo of zo gekleed gaan, zo of zo doen, op zondag en op maandag, waar je in de verste verte niets van in het woord van God vindt. Gewoon een poppenkast. een verkleedpartij. Niets anders dan om in de achting te komen bij de mensen, waar alle eenvoud aan ontbreekt en alle waarachtige vrezen God vreemd aan is. Nee, nee, wat God wil, dat is dat we naar zijn wetten zullen handelen. O, het is soms bedroevend als er mensen zijn die voor zichzelf een hele dikke, vetgedrukte naam opeisen, die soms spijkerhard kunnen zijn tegen onbekeerde mensen. Tegen onkerkelijke mensen, tegen verdwaalde mensen, tegen werkelijke hoeren en tegen werkelijke dronkaards en tegen werkelijke dieven. Die het echt gedaan hebben, niet maar van die dogmatisch beredeneerde zondaren, ja dat zijn we allemaal, dat zeggen we nog graag ook. Maar dat die echte zondaren allang op die hoop van de verdoemde gegooid zijn. Maar ik geef u de verzekering als u luistert aan Jezus hart. Als u als een verlorene op zijn schouder ligt, dan doet hij dat niet meer. Dan gaan we ons ook ontfermen over degene die geen raad en geen weg meer weten. Die alles kwijt zijn in dit leven, omdat ze God kwijt zijn. Dan gaan we leven niet meer om die buitenissigheden, maar om de inhoud van de wet. God lief te hebben boven alles. En van daaruit ook onze naasten te dragen voor God aangezicht. En dan tenslotte, dan doen we het niet meer om zelf wat eer in de schaal te leggen. Opdat de mensen zouden zien wat we zoal voor God en voor mensen doen. Maar dan doen we het veel liever in het verborgen. Opdat onze Vader die in het verborgen ziet naar zijn welbehagen kind openbaar vergelden zal. Dat zijn de mensen waar Jezus straks van zeggen zal en daarmee eindig ik. Gij was hongerig, of ik was hongerig. En gij hebt mij eten gegeven. Ik was dorstig en gegaf me te drinken. Ik was in de gevangenis, gij hebt me bezocht. Naakt en gij hebt me klederen gebracht. Een vreemdeling en gij hebt me geherbergd. En dan zullen ze stom verbaasd staan. Dan zullen ze zeggen, ik hier? Heb ik geleefd tot u hier? Heb ik iets gedaan wat u wel behagelijk was? Heb ik vruchten gedragen? Ze zullen zeggen, heren, waar dan? Waar hebben we u honger gezien? En waar naakt? En waar arm? En waar in de gevangenis? En waar ook vreemdeling. En dan zal de Heere zeggen daar. En daar. En toen. En toen. Toen uw hart bewogen. Door mijn genade. Uw hand uitstrekte naar de mijne. Toen. Toen hebben u het aan mij gedaan. En Bunyan die zegt. Als ik de hemel binnenkom. Dan zullen al de hemel klokken luiden. Dan zullen we stom verbaasd staan. Nee, niet stom. We zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Amen. Grote God en barmhartige Vader, dit werk dat is door uw alvermogen, door uw hand alleen geschied. Nooit zouden we het opgeven. En nooit zouden we buigen. Maar omdat hij gebogen heeft. En omdat gij u overgaf in de dood. Omdat gij de eer uw vader zocht ten koste van uw leven. En wij uw geest ontvangen daarom. Is het ook onze eer alles te mogen verliezen. Om u over te halen. Uw voetstappen te drukken. Hoe lief heb ik u wet. Die is mijn betrachting, de ganse dag. Laat daarin ons vermaak zijn. Daarin is de vrede van ons hart en de eer van uw naam. Heere, bekeer ons. Bekeer ons zo. Dan zullen we ons bekeren, elke dag opnieuw, totdat we bekeerd zijn. Amen. We zingen Psalm 119, vers 83.
geliefde gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.